Het beest in Openbaring wordt voor de eerste maal als zodanig genoemd in Openbaring hoofdstuk 11. Dat is in vers 7. Dat is nadat, en helaas, ik moet natuurlijk een draad opnemen en er midden invallen. Maar dat is nadat in hoofdstuk 10 eigenlijk niks vermeld wordt, omdat het gaat over de verborgenheid en dat is wat vermeld wordt. Namelijk dat ooit een keer daarna die verborgenheid Gods vervuld zal worden. Later in deze profetie, ter gelegenheid van het zogenaamde zevende bezuin, maar toe maar. Dan heb je vervolgens na die melding over de verborgenheid, ik neem aan dat u weet dat het dan gaat in principe over onze tegenwoordige tijd, tussen de eerste en de wederkomst van Christus, dat heet de verborgenheid, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, de bedeling van de verborgenheid, etcetera, etcetera. Nadat dat vermeld is, krijgen wij een visioen. En ik moet er dan meteen op wijzen, dat is hoofdstuk 11 vers 1. Ik moet er dan meteen op wijzen dat het een visioen is en dat het ding, het visioen, een overdrachtelijke betekenis heeft. Zodat het niet gaat over een letterlijke rietstok en over een letterlijke tempel en een letterlijk altaar en een letterlijk voorhof enzovoorts. Dit was een open deur intrappen, maar soms moet dat. Ja. Daar staat, mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. Een meetroede hebben de vertalers ervan gemaakt en dat is het. Vreemd genoeg, het woord roede zelf is al een maateenheid. Een oude maateenheid in het Nederlands. Maar toen maar. Mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. Dan was het ook een roede, een meetroede. En de engel stond en zei, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. De tempel moet gemeten worden. Het meten is de uitdrukking van de voltooiing van het een en ander. En daarmee van het bepalen van het eigendomsrecht. Dat geldt voor meten in de Bijbel. Want het komt vaker voor dan hier hoor. En het geldt ook voor tellen, want tellen is ook meten. Dus bepalen van het eigendomsrecht. Vandaar dat David die wilde het volk tellen en toen zei zijn leger aanvoerder, dat kunnen we niet doen. Want het volk is niet van jou, van u, Sire, maar het volk is van God. En toen zei David, maar we doen het toch. Het wordt hem tot vandaag nagedragen. En want het schijnt niet door te dringen dat David zei, doen het toch. En dat zei hij in zijn hoedanigheid van profeet. Want het is een profetische aangelegenheid die daar uitgedrukt wordt. En dat zeg ik ter vergoelijking van Davids gedrag. Als profeet. Die moet je allemaal leren als je de Bijbel bestudeert. Dit soort dingen. Maar toen maar. Het meten van de tempel. De tempel is een uitbeeld. We hebben het net over de verborgenheid gehad. Zijn de voorgaande verzen. In elk geval vers 7 van hoofdstuk 10. En als je dan vraagt, maar wat is de tempel? Dan is het antwoord, de tempel, dat is de gemeente. Of weten jullie niet dat de gemeente een tempel is? Vroeg de apostel Paulus, weet je niet dat de gemeente een tempel is? Ja, dat is zo. En wat, waarom is dat? Omdat God erin woont? Oké. Omdat de geest, omdat het woord van God erin bewaard wordt. Dat maakt een tempel tot tempel. Daarom is de gemeente een pilaar en vastigheid der waarheid. En als er niet het woord in bewaard wordt, is het ook niet een tempel. Heb je dat nog? Dat is wat een tempel is. Hier wordt het eigendomsrecht van de gemeente bepaald en dat gebeurt uiteraard ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Die hier weliswaar niet specifiek of expliciet vermeld wordt, maar dat is het, daar hangt het mee samen. Het is de voltooiing van de gemeente. En het punt is, maar er is nog meer, maar dat mag niet gemeten worden. Want rondom, buiten de tempel, is de voorhof. En let erop dat dit ook rangorde is, hè? Hiërarchie. Je hebt het heilige der heiligen, het heilige, de voorhof, de woestijn. Oké, de volkeren, wat het maar is. En je hebt hier de tempel, die is compleet. Wat komt er na de tempel in de hiërarchie? Wat komt er na de gemeente? Onder de gemeente, in de hiërarchie. Israël, dat aardse volk. En wat lezen we? Laat de voorhof uit. Het voorhof, het hof, dat kan ook. Het is trouwens interessant, als het over het hof gaat, heb je het over iets koninklijks meteen. Als het de hof is, is het de tuin. Maar het hof is meteen iets wat heerschappij heeft in het Nederlands. We hebben het geslacht ervan veranderd. Maar toen maar. Laat het voorhof uit, want dat van buiten de tempel is. Meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven. Hoezo de heidenen? Nou, zij zullen de heilige stad vertreden. Zodat de voorhof, een beeld is van Jeruzalem, de heilige stad. Waar komt die uitdrukking eigenlijk vandaan, de heilige stad? Uit Daniël 9, vers 24, heel goed. 70 weken zijn er bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En de heilige stad is aan de heidenen gegeven. Dat wil zeggen, is nog niet gebracht onder de controle van de Heer zelf. Die wordt dus ook niet gemeten. De tempel wel, maar dat is een uitbeelding van de gemeente. En na de gemeente en onder de gemeente in de rangorde krijg je eerst het Joodse volk. Dan wel Israël, maar het begint met het Joodse volk. Het wordt uitgedrukt in het voorhof en die wordt niet gemeten, want die wordt door de heidenen vertreden. De Bijbel zegt, Jeruzalem, de stad, zal door de heidenen vertreden worden. Hoe lang, o Heere? Vroeg Jesaja. En als antwoord kreeg hij tot het alles verwoest is. Dat is Jesaja 6, meen ik. En nu vraag ik hier de vraag, hoe lang zal Jeruzalem door de heidenen vertreden worden? Lucas 21. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Daar hebben we even werk aan, maar tijden der heidenen zijn de tijden waarin heerschappij over de volkeren berust bij de heidenen en niet bij Israël of Juda. Meer specifiek. Volgens Daniël, en niet dat het expliciet staat, niet dat ik weet, maar in Daniël beginnen de tijden der heidenen bij de eerste verovering van Jeruzalem door Babel. Dat wil zeggen door Nebukadnezar. Sterker nog, het is meteen jaar 1 van Nebukadnezar. Waarbij strikt genomen Nebukadnezar nog niet eens koning van Babel was. Dat was nog zijn vader, hij was de legeraanvoerder. Maar niettemin in de Bijbel is het jaar dat Nebukadnezar, die nog niet eens koning was, het jaar dus dat hij Jeruzalem veroverde, is jaar 1 van Nebukadnezar. Dan krijg je verschuiving van jaartelling ten opzichte van de heidense jaartelling en de Bijbelse jaartelling. Maar goed, zeg het maar terzijde. Waar het om gaat is dat uitdrukkelijk dus vastgesteld wordt, God neemt de heerschappij van het Davidische huis als zodanig weg uit Jeruzalem en het wordt gegeven aan Babel, aan de heidenen. En sindsdien hebben de heidenen geregeerd over Jeruzalem in plaats van andersom. Dat zijn de tijden der heidenen. Nee, niet volheden redenen, daar heeft er niets mee te maken. Dat is een totaal andere uitdrukking. En waarom ze door elkaar gegooid worden, ja, dat is heel triest, maar doe maar. De tijden der heidenen. In het Oude Testament, ik weet zo gauw niet waar het staat, rechtse bladzijde, linkse kolom, staat in tijden der heidenen. De uitdrukking betekent eigenlijk de terminus van de heidenen. De termijn in gewoon Nederlands, der heidenen. En dat is niet maar de tijden in de zin van de periode of perioden, de tijdsduur. Want termijn is het eind van een periode. Dat is de termijn. Als je in zoveel termijnen moet betalen, dan gaat het niet over de periode, maar de tijdstippen waarop je betalen moet. Terminus. Ik zeg altijd, en het hotel tegenover het station in Utrecht heette, maar ik heb het over 60 jaar geleden of 70 jaar geleden, weet ik het. Ik weet het nu niet meer. Maar het heette Hotel Terminus. En toen heb ik geleerd wat terminus betekent. Het is het eindpunt van alle spoorwegen. Het komt allemaal samen in Utrecht. De gewone wegen komen samen in Rome. Alle wegen waar in spoorwegen eindigen in Utrecht. Daarom heet het ook zo. En dan kunt u daar terecht, hè. Of in Bergen aan Zee. Maar dat is... om je ei te bergen. Ja, doe maar. Maar terminus, dat is het eindpunt. En dus tot de tijden der heiden, wil zeggen tot de termijn, want je moet het terugbrengen naar het Hebreeuws van het Oude Testament, tot de termijn der heidenen zal vervuld zijn. Dat betekent dat Jeruzalem door de heidenen zal vertreden worden tot het eind van de 70ste week aan toe. Maar dat is precies waar Daniël 9 over gaat. 70 weken bestemd over uw heilige stad en dan komt de Messias. Nou ja, dan wordt Jeruzalem verwoest. Dat is het eind van de tijden der heidenen, want dan kan het ook niet meer vertreden worden door de heidenen. Er is geen Jeruzalem meer dan. Heb u dat? Jeruzalem wordt ook vandaag door de heidenen vertreden. En kijk, natuurlijk is er iemand geweest die gezegd heeft dat in 1917, met kerstfeest 1917, zijnde de eerste dag van, ik moet even goed nadenken, van het Chanukka-feest, dat bij die gelegenheid Jeruzalem bevrijd is geworden van de Turken, want ze heette toen nog Turken, door generaal Allenby, de Britse legers. En toen werd Jeruzalem bevrijd, 1000 jaar geleden ook hoor, onder de kruisvaders. Maar toen was het, Palestina wordt weer vrij enzovoorts. En dus zijn al de tijden der heidenen vervuld en nou komt de Heer. Nou ja, spoedig. En verdorie, in 1967 heeft men het weer geroepen. Ik hoop dat het de jaartallen goed zijn, jongens, want het is alweer zo lang geleden. Toen de oude stad van Jeruzalem in handen kwam van Israël. Wat ze geroepen hebben in 1948, toen de oude stad ook hoorde bij de staat Israël, maar meteen terugveroverd werd in de oorlog die toen uitbrak. Wat ze toen geroepen hebben, weet ik niet. Ik weet wel, het is toen door de Arabieren veroverd, Jeruzalem 1948. En toen de staat Israël het weer terugveroverde, heet het sindsdien de bezette gebieden. Ik kan die dingen niet begrijpen, dus ik heb moeite om het te onthouden ook. De westelijke Jordaanoever maakte deel uit van de Joodse staat. Logischerwijs, alles ten westen van de Jordaan was toegewezen aan de Joodse staat, aan Israël. Naar de staat die daarna Israël heette, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En toen barst er een oorlog los van de Arabische wereld. We zullen de Joodse staat meteen naar de Filistijnen helpen of iets van die naad in de zee drijven. En toen hebben ze dus de westelijke Jordaan-oever bezet. Maar gek genoeg, de Joden hebben dat later terugveroverd en nou heet het de bezette gebieden aan de westelijke Jordaan-oever. Je moet ervoor doorgeleerd hebben om het te kunnen begrijpen, want het is wartaal. Het is allemaal wartaal. Maar toen maar. Ik ga daar verder niet over. Ik wil alleen maar zeggen, Jeruzalem ook wordt vandaag ook door de heidenen vertreden. Ook al zouden het Joden zijn. En iedereen die ooit in Jeruzalem geweest is in de oude stad, zal moeten toegeven dat het door de heidenen vertreden wordt. Al zijn sommige van die heidenen dan gewoon vakantiegangers of pelgrims, maar het wordt door de heidenen vertreden. En dat blijft zo ook in de 70ste week en tot aan het eind van de 70ste week, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dus heel simpele Bijbelse uitspraken die na, laat je niks wijsmaken. Zie? Komt met dit Jeruzalem niet goed, het gaat verwoest worden, de bloedstad. Net als in de dagen van Jeremia, die daar dan ook de uitbeelding van zijn, uit het verleden. Kortom, mede voorhof niet, maar, want het is de heidenen gegeven, zij zullen de heilige stad vertreden. En ze zullen dat doen in dit geval 42 maanden, begrijp je me goed? In Lucas staat, Lucas 21, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Hier staat 42 maanden, dat brengt je in de 70ste week van Daniël. En als je het eenvoudig leest zonder vooroordelen, dan is de eerste optie dat na de 70ste week van, na de opname van de gemeente, begint de 70ste week van Daniël. En in die tijd passeren 42 maanden, waarin de Heer, volgende vers, zijn twee getuigen geeft. Hij geeft zijn twee getuigen, die zullen profeteren, het zijn dus profeten, die twee getuigen. Zij zullen profeteren 1260 dagen, dat is precies even lang als 42 maanden. Gerekend met jaren van 360 dagen en maanden van 30 dagen, zoals het oorspronkelijk ideale, de oorspronkelijk ideale kalenderindeling nou eenmaal was. Dus doe maar. En wat zij doen, is het werk van de twee olijfbomen uit Zacharia 4, daar zijn ze aan ontleend. Er zit een heel verhaal achter, maar ik ga u dat niet vertellen. Ik kan alleen maar nu zeggen wat de uitkomst daarvan is. De uitkomst daarvan is deze, dat het werk wat de gemeente gedaan heeft en dat uitgebeeld werd door de twee olijfbomen, olijfstakken uit Zacharia, want dat ging over de gemeente, over Gods werk in onze dagen, dat datzelfde werk na de opname van de gemeente gewoon wordt voortgezet. Dat is de prediking van het evangelie primair aan de Joden in Jeruzalem. Net als in de tijd in Handelingen en net zoals de Heer tot de discipelen zei, beginnend in Jeruzalem en geheel Judea enzovoorts. Want als de gemeente weg is, zijn alle gemeenteleden weg, dan is er niemand meer gelovig op aarde. Dan begint het verhaal van voren af aan. Dan sluit het weer gewoon aan bij de 69ste week van Daniël dus, uit het verleden. Begint het alsnog en moet van begin af aan het evangelie gepredikt worden, beginnende te Jeruzalem. Wij zijn er niet, dus stuurt de Heer twee oudtestamentische gelovigen, waarvan nog net de namen worden ingeslikt, maar er staat voldoende om zonder enige twijfel te kunnen vaststellen wie die twee getuigen zijn. En daarna ook wie die twee getuigen eigenlijk waren in de geschiedenis die wij kennen uit de evangelie en handelingen. Want daar treden af en toe ook twee getuigen, dan wel profeten op, die daar naamloos zijn. Maar nu weet je het zeker wie het zijn, hè? Nou, bij gelegenheid, ze zijn er niet eens naamloos. Want ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg worden ze bij namen genoemd. Elders heten ze gewoon twee mannen in witte klederen. Wij negeren dat en lezen meteen twee engelen. Er staan twee mannen in witte klederen. Wie zijn die lui? Mozes en Elia. Hoe weten we dat? Hier worden niet hun namen genoemd, maar hun kenmerken, hun attributen. Zo werkt dat, roep ik al even, want bijna zo oud ben ik. Het zijn hun attributen en die dienen in de beeldende kunst ter identificatie. Kijk, vroeger deed je dat niet met een pijltje erbij. Dit is Mozes, dit is Elia. Dat doe je niet met een... toch? Dus je tekent die man met twee horentjes op zijn hoofd, dan is het Mozes. Omdat zijn gelaat straalde, maar dat stralen, dat is het woord voor horens, kronen. Corona, dat is een kroon, dit zijn stralen tegelijkertijd. En vandaar die twee horentjes, en dan, dat is Mozes. Heb je dat nog? Zo werken die dingen. Nou goed, en als hij een sleutel heeft, is het Petrus, dat weet iedereen natuurlijk. Als hij een boek heeft, dan is het Matthäus, van het evangelie van Matthäus. Als hij een zwaard heeft, is het Paulus, vanwege het woord is een zwaard, enzovoort. Zo werken die dingen. Nou goed, en als hij geen baard heeft, is het Johannes, omdat hij een jongeling was. En er zijn echt mensen die beweren dat op grond van die oude schilderijen waar die discipelen naast elkaar zitten, dat die figuur die naast Jezus zit is Maria Magdalena, want het is een vrouw. Hoe weten we dat? Hij heeft geen baard. Eerlijk, ik zou het je kunnen laten lezen. Het boek ligt nog op mijn nachtkastje. Ik had het weg willen gooien. Ik wil niet dat het iemand zijn handen komt. Maar het ligt nog op mijn nachtkastje over Maria Magdalena. De naam van de schrijver ben ik om voor de hand liggende redenen vergeten. Enzovoort. En soms denk ik, ik bewaar het, want ik vind het natuurlijk curieus. Dit soort argumentaties. Onbegrijpelijk. Niemand heeft kennelijk foto's gezien van het laatste avondmaal. Enzovoort. En je weet het verschil niet tussen een jongeling en een meisje. Nou komt dat in onze dagen wat meer voor. Maar ik kom zo niet helemaal onder, jongens. Kom op. Niet afleiden. Deze zijn de twee olijfbomen. Dat is de verwijzing naar Zacharia, waar een verhaal is over twee olijfbomen, twee olijftakken, waar niemand aankomt, maar er lopen leidingen. Die komen vanuit de olijfboom, komen ze in de lamp en het reservoir. En die lampen blijven branden. En er is niemand die dat doet. Dat gebeurt allemaal vanzelf. Dat is het begin van de industriële revolutie, maar laat me zitten. Het is natuurlijk de uitbeelding. Het is de uitbeelding van niet door kracht, dat staat er, niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Geen mensenwerk, het is het werk van de geest. De olie die de lampen brandend houdt. Maar het gaat over de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Totdat je in Openbaring 11 komt en dan wordt dat wat duidelijk, mijn zin is overduidelijk, spreekt over onze tegenwoordige tijd. Zo van de Messias komt nog niet, er komt eerst nog een andere tijd, vastgelegd in Zacharia 4 in dit geval. Wel, die profetieën worden nu van toepassing gebracht op de twee getuigen in Openbaring. Heb je dat? Mozes en Elia die het werk van de gemeente voortzetten en die al eerder uitdrukking gaven, profetisch, typologisch, aan de gemeente. Vandaar dat je ze samen met Jezus op de berg ziet. Het is een uitbeelding van Christus en de gemeente in heerlijkheid. Heb je dat? En daarna de eerste getuigen van de opstanding van Christus. Dat is de gemeente uit onze dagen. Maar het waren eerst nog twee mannen in witte klederen. Als iemand toen gezegd had, de Messias komt nog niet en dat kan de Messias niet zijn. Want als het echte Messias is, dan moeten er twee getuigen zijn. Want er staat in Zacharia 4... Dan waren ze daar, Mozes en Elia. Dat het in werkelijkheid op langere termijn een uitbeelding is in Zacharia 4 van onze bedeling en van het werk van de gemeente in onze dagen. Ja, dat is zo. Maar zo werken die profetieën. En in de toekomst gebeurt het alsnog. Dan komen die twee getuigen. Diezelfde twee die bij het graf waren, als u het mij vraagt. Diezelfde twee grote profeten. De twee grote profeten van het Oude Testament. Dat zijn Mozes en Elia. Weer optreden gepaard ging met tekenen en wonderen, zoals dat heet. Dat was bij anderen uitzonderlijk, maar bij hun was het gewoon. Diezelfde Mozes en Elia, die zijn daar en die prediken het evangelie in Jeruzalem. Te beginnen daar, na de opname van de gemeente en wel meteen daarna uiteraard. Dat is omdat de Bijbel zegt dat er altijd een gelovig overblijfsel geweest is en zal zijn. Dus als de gemeente weggaat, moeten de Minstens twee, vanwege je moet minstens twee getuigen hebben, moeten minstens twee getuigen alsnog daarvoor in de plaats komen. En die worden uit het magazijn gehaald. Die heeft de Heer achter de hand. Mozes en Elia. Naar hun beide graven heeft men gezocht en men heeft ze niet gevonden. Het staat uitgebreid vermeld in de Bijbel. Heb je dat nog? God heeft ze achter de hand gehouden. Ze zijn nog niet klaar met hun bediening. Allebei niet. Dat komt pas dan. En je herkent ze aan hun attributen. Ze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hunne profetering. Van Elia staat trouwens in het Nieuwe Testament notabene twee keer dat die dagen hunne profetering was 3,5 jaar. Nee, in het Oude staat het niet, in het Nieuwe staat het. Twee keer. Dat is niet voor niks. Dat is Mozes en die hoort thuis in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Logischerwijze, want het evangelie moet gepredikt worden aan Jeruzalem. En in Jeruzalem. Niet met de onderbreking, gaat gewoon door. Dat wil zeggen, de gemeente wordt opgenomen, Satan wordt naar beneden op aarde geworpen en de twee getuigen verschijnen in Jeruzalem. Minstens in hetzelfde jaar. Nou ja, minstens, ik had het misschien moeten zeggen, hoogstens in hetzelfde jaar. Misschien wel op dezelfde dag, dat weet ik niet zeker, maar gerekend met jaren. Oké, in hetzelfde jaar, maar toen maar. Voor alle praktische doeleinden op de kalender meteen. En vervolgens staat er, en ze hebben macht om de wateren in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen. Daar herken je Mozes in, enzovoorts. En niemand anders. In wat hier staat herken je niemand anders. Nee, niet hij nog, die herken je hier absoluut niet in. Daar moet je niet mee komen, dat is allemaal mystificatie en verdonkere maning van wat er werkelijk staat. Dit is het, Mozes en Elia, twijfelloos. Maar je bent in de 70ste week van Daniël. En als het dan zover komt dat in Jeruzalem dat beeld wordt opgericht, dan ben je in het midden van de 70ste week. Dan ben je dus 3,5 jaar later. Dan worden zij gedood. Dat is ter gelegenheid van de oprichting van die gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats, enzovoorts. En dan, ze worden gedood. Hun lichamen liggen daar in de stad 3,5 dag, geloof ik. Wat er staat, 3,5 dagen, enzovoorts. En daarna worden ze weer levend en worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd met de Heer te zijn. Dat wil zeggen, ze verdwijnen ook in een opneming, maar waarom ook niet? Ze zijn gelovigen die het werk van de gemeente gedaan hebben in afwachting van de bekering van het Joodse volk. En blijkbaar maken ze deel uit van de gemeente. Bovendien, als ze nu al leven en bij de Heer zijn in de hemel, betekent dat inderdaad dat zij nieuwtestamentische gelovigen zijn. Ook al hebben ze dan op aarde geleefd in oud-testamentische tijd. En nieuw-testamentische gelovigen voor de bekering van het Joodse volk betekent dat ze deel uitmaken van de gemeente. Heb je dat? Mozes en Elia. Maar je zit hier nog in de 70ste week. Dit is het antwoord op de vraag die u niet had, maar die wij geacht worden te hebben. Hoe moet het nou op aarde verder met de openbaring van het koninkrijk van Christus, als er überhaupt geen gelovige is, omdat ze allemaal zijn weggenomen? Ja, dat is wat dit hoofdstuk zegt. Er komen twee anderen. Nog steeds als vervulling van de profetie uit Zacharia 4. En zij zetten het werk van de gemeente voort, zolang dat noodzakelijk is. En in hun tijd geldt inderdaad dat wanneer ze eenmaal zullen zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dat is na maximaal 3,5 jaar, dan zouden ze als gelovigen moeten vluchten de stad uit en het land uit enzovoorts. Maar dat betekent tegelijkertijd dat het werk van de twee getuigen zelf niet meer nodig is. Die vluchten trouwens niet en dus worden ze gedood. Het is volkomen logisch. past volkomen in elkaar. Je moet alleen wel geloven wat Matteüs 24 zegt en wat Daniel 9 zegt en wat hier staat dus. Hè. Maar het is niet moeilijk. Wat er gebeurt is dat het evangelie gepredikt wordt en dat de gelovigen vluchten reeds in de 70ste week naar de woestijn, het land uit. Waar dat is, oké, maar dat is nou het punt niet. Dat is in Petra, in de woestijn van Edom, in Paran en waar het maar was. Plaatsnamen die in dat verband in het Oude Testament reeds genoemd worden. Dus dat lijkt me wel voldoende. Maar het gaat over de 70ste week van Daniel nog steeds. En dat is het punt. Maar het een en ander staat in verband met vers 7. Vers 6 geeft een beschrijving van wie die twee getuigen zijn. En vers 7 zegt, en als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, na 1260 dagen, dan wel 42 maanden, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en het zal hen doden enzovoort. Dat is voor het eerst dat het beest genoemd wordt, want hier in Openbaring is het nog niet aan de orde geweest. Dus de vraag is, wat is dat beest wat uit de afgrond opkomt? Nou, dat wordt ons vervolgens in hoofdstuk 13 verteld. Maar voordat je daar bent, ben je in hoofdstuk 12. En die ligt weer over hoofdstuk 11 heen. In hoofdstuk 12 vind je namelijk een draak. Als u mij vraagt, is dat een beest? Toch? Nou ja, een draak met een grote rode draak, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen en 7 diademen, dan wel kronen, dan wel koninklijke hoeden in vers 3 enzovoorts. En die draak staat tegenover één vrouw, die bekleed is met de zon en de maan en 12 sterren. Ik vlieg daar altijd overheen, hè, over die beelden. Gewoon om vooral niet de indruk te wekken dat het ingewikkeld is en dat het veel uitleg behoeft. Dit is zo simpel. Zon, maan en 12 sterren. Ik weet nooit waarom er niet een verwijzing naar Genesis bij staat. Genesis 37. Genesis 37. De dromen van Jozef. Over zon, maan en 11 sterren die buigen voor een 12e ster en dat is Jozef. Jacob zegt, denk je nou echt dat je vader en je moeder en je broers, dus nou weet u wie zon, maan en 12 sterren voorstellen? Israël. En de draak keert zich tegen Israël. Dat gaat over rangorde. Israël als eerstgeborene officieel onder de volkeren is de eerste prooi van de duivel. Meer dan welk ander volk. Logischerwijze. Een strategie is dat. Die richt zich tegen Israël. Als je Israël kan wegwerken, dan kan God zijn plan niet meer uitvoeren. Dat wil zeggen zijn belofte niet vervullen. Die hij met name aan en via Israël gedaan heeft. Dus die twee staan tegenover elkaar. En die vrouw, Israël staat op het punt om een kind te baren van het mannelijk geslacht. Dat weet u dat nog? Ik wil zeggen, dat was vroeger. Maar ja, er wordt nagestudeerd. Er zijn heel begeleerde mensen die doen genderstudies. Die moet je dus uitleggen wat dit betekent, maar voor ons gewone mensen is dat makkelijk. Hè? Een mannelijke zoon, toch, zou ze baren en die zou uit Israël moeten voortkomen. Ik ga het niet opzoeken, maar Jesaja spreekt daarover, op meerdere plaatsen trouwens in Jesaja, over dat een zoon dan wel nageslacht zou zijn uit Israël. Enzovoort. Maar het gaat over de geboorte van de gemeente uit Israël. En de verwijzing naar de dromen van Jozef ligt voor de hand. Omdat bij Israël dan toch de nadruk ligt niet op Juda, maar op Jozef. Heb u dat nog? Ga ik allemaal niet uitleggen, maar ik vestig uw aandacht er maar op. Hè. Want dat is de geboorte van de gemeente uit Israël. Dat loopt niet via Juda, dat loopt via Jozef. Via Efraïm. Via de belofte van eerst geboorterecht enzovoorts. Goed. Die twee staan tegenover elkaar. En wat er dan gebeurt is dat die draak wil dat kind verslinden uiteraard. Want dat is met Christus de hoogste in rangorde enzovoorts. Dat gebeurt echter niet. Want de mannelijke zoon wordt die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Vers 5. Dan weet u wie dat kind is. Die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Let op. Dat is Christus, volgens Psalm 2, die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar volgens Christus is het ook de gemeente, want dat zegt de Heer in Openbaring 3 is het geloof ik. Of 2 is, zal wel 2 zijn. Het laatste gedeelte. Die overwint, ja Openbaring 2, vanaf vers 26. Die overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal een macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermazzeld worden. Waarna wij zeggen, maar dat stond toch in Psalm 2 en dat ging toch over de Heer Jezus Christus zelf? En dan zeg ik ja, maar de Heer Jezus Christus zelf zegt dat het op ons van toepassing is. Dat staat erachter, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat wil zeggen, wat hij van zijn vader ontvangen heeft, geeft hij ook aan de gemeente als zodanig. Dit is niks nieuws, in Openbaring 2 is dat geen nieuws. Of het dat is in Efeze 1, daar wil ik afwezen, maar daar staat in elk geval in Efeze 1 dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel, en dat wij met Christus zijn levend gemaakt en gezet zijn in de hemel, en dat wij net als hij tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. En in Romeinen 8 staat dat wij kinderen God zijn en daarom erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, onderweg naar de erfenis, onderweg naar de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. Je kan het niet missen. Wat hier beschreven wordt, is niet hemelvaarsdag, ook niet de eerste paasdag. Wat beschreven wordt, is de opneming van de gemeente. En eigenlijk is dat nog te kort, opname van de gemeente. Het is de aanstelling van de gemeente. Die wordt namelijk niet weggerukt tot God. Maar tot God en zijn troon. Het is de promotie, de aanstelling van de gemeente in de erfenis. En wat wij zouden erven, een koninkrijk. Ja, een onwankelbaar koninkrijk heet het letterlijk, dat is in Hebreeën 12, waar die term zo staat. En daar staat ook, laat ons dan deze belijdenis vasthouden, omdat wij zo'n onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Hier staat het ook, als je er trouw in blijft, dat vasthoudt dan enzovoorts. Kortom, Openbaring 12 spreekt over de opneming van de gemeente. Maar als je deze positie van de gemeente in Christus niet kent, ja, dan wordt het heel moeilijk om in Openbaring 12 de opname van de gemeente te zien. En als je dan nog hebt wijsgemaakt dat de gemeente een meisje is in de zin van een bruid die onderweg is naar de bruiloft, ja, dan herken je het al helemaal niet. Kortom, als je niet weet wat de gemeente is, dan is het onmogelijk om dat hier in Openbaring nog terug te vinden. Maar dat geldt voor de meesten die zich christenen noemen. We hebben geen flauw idee. En dat is dan meteen het einde van elke discussie. Het heeft geen zin. En dus ik wijs u er maar op. Dit is wat het is. Moeilijker is het niet. Oh ja, en toen kregen we onderweg nog van die stickers met die 12 sterren in het rond. Dat was dan Europa en dat was dan het antichristelijke rijk. Want ze hadden ook uitgevonden dat die vrouw dan weer het antichristelijke rijk was. Of dat het Rome was. En dat is het antichristelijke rijk. Of zoiets. Ik kan het ook niet onthouden, ik kan het niet op orde vertellen, want ja, het is één grote chaos. En toen kwam er ineens een 13e land bij in Europa, in de Europese Unie, of EEG was het nog, enzovoort. En toen dat niet klopte, vonden we uit de Club van Rome, dat waren dan weer wel 10 landen, begon het verhaal weer overnieuw. Jongens, wat een getop allemaal. Maar de Bijbel spreekt niet over een hersteld Europees-Romeins Rijk. Echt niet. Dat heb ik van jongs af aan ook geleerd, dat wel zo zou zijn. En daarom zeg ik hardnekkig nu, nee, dat is niet zo. Het is het Griekse Rijk dat hersteld zou worden. Er is niks met Europa. Europa komt in het hele verhaal niet voor. Die Alexander de Grote die het Rijk oprichtte, heeft nog net 3 voetstappen gezet in Europa. Want toen hij zijn carrière begon, het eerste wat hij deed was Europa uitlopen. De Bosporus over en hij is nooit meer terug geweest. Heb je dat? Nee, niet naar Amerika, de andere kant op. U bent in de war met BB, ja. Nee. Maar goed, hij is nooit meer terug geweest. Vandaar dat de term Griekse Rijk ook wat ongelukkig is. Maar het was wel wat wij noemen de Griekse cultuur die het toen verspreid heeft. En die alsnog in Europa terechtkwam in de Renaissance. Heb u dat nog? Het is hardnekkig. Als het gaat om een rijk wat gebleven is, wel, dat Griekse is wel degelijk gebleven. Maar toen maar. Zij baden mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon. De vrouw vlucht naar de woestijn, Israël, voor zover het gelovig is, vlucht het naar de woestijn om gevoed te worden, met opzet lees ik nou weer onnauwkeurig, om daar gevoed te worden 1260 dagen, want zoals gezegd, na de opname van de gemeente beginnen de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Daarin zou het vrede zijn en zonder gevaar, dus men kan met gemak het land uit en de Araba uitlopen, het Jordaandal door de zee langs de Araba uit naar beneden. En dan linksaf, als je die witte moskee op de berg Hor ziet staan, want daar ligt Petra, daarachter, dat is niet zo moeilijk. He? Nou ja, nog niet. In de tweede helft van de 70ste week wordt het moeilijker. Maar dit gaat nog over de vlucht van de vrouw naar de woestijn. Ja, het begint in de eerste helft van de 70ste week en in de tweede helft van de 70ste week vlucht men nog steeds tot het eind aan toe, als Jeruzalem valt en dan vlucht men dwars door de gescheurde Olijfberg. Maar het punt is dat hier verteld wordt wat chronologisch gaat gebeuren. De opneming van de gemeente, de vrouw naar de hemel, de vrouw vlucht naar de woestijn, want een volk van overgeblevenen van het zwaard zal genade vinden in de woestijn. Schrijft Jeremia, meen ik. Als ik het goed heb, Jeremia 3, maar misschien ben ik abuis hoor. Rechts onderaan de bladzijde, het begin van het hoofdstuk. Dacht ik. Maar doe maar. Een volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. En in Ezechiël, waar het maar was, wordt gezegd door de Heer: ik zal u verzamelen in de woestijn der volken. En ik zal u al daar onder de roede doen doorgaan. Dat is om het te tellen, heeft iemand mij uitgelegd. Dat is het eigendomsrecht bepalen, maar die wist ik al. En dus in de woestijn. En Deuteronomium, maar dan ben je nog verder terug. Deuteronomium 30 zegt dat Israël tot bekering zal komen onder al de volken waarin de Heer hen verstrooid heeft. In het buitenland. En daarna zal de Heer hen vergaderen. Dat is in de woestijn. En daarna zou hij hen brengen naar het beloofde land. Precies zoals nog eerder, maar nog in het leven van Mozes, God Israël verzamelde uit Egypte en bijeenzette in de woestijn om ze van daaruit te brengen naar het beloofde land. Dat is wat gaat gebeuren. Zie? Kortom, de gemeente aangesteld in de hemel, daar was een vacature trouwens ontstaan omdat de duivel en zijn personeel eruit gegooid was, geworpen was. Moeilijker is het niet. Dan komt de duivel op aarde en de vrouw, die is nog op aarde, maar die vlucht uit Jeruzalem, die vlucht naar de woestijn. En daarna wordt die duivel wakker en keert zich tegen de vrouw. Dat is nog allemaal uiteraard in de 70ste week van Daniël. En dat is wat beschreven wordt hier in Openbaring 12. Zie? En dan kom je in Openbaring 13. En dat begint met: en ik zag uit de zee een beest opkomen. Let op, in Openbaring 11 heette het beest uit de afgrond. In het midden van de 70ste week. In verband met Jeruzalem dus, het Joodse volk. Hier heb je een beest uit de zee. Maar zee en afgrond is tamelijk synoniem. Dat wil zeggen, het zijn begrippen die over elkaar heen liggen. Het zijn woorden die door elkaar gebruikt worden, min of meer, reeds in het Oude Testament. Maar ik vestig u de aandacht op dat woord, de zee, is ook synoniem met wateren enzovoort. En in Daniël 7 komen vier dieren als uitbeelding van vier grote rijken, achtereenvolgens, komen uit de wateren. En dat niet alleen, maar in Openbaring 17, waar ook gesproken wordt over de laatste wereldrijk, dan gaat het over Babel, uitgebeeld in een vrouw. Dat is het nette woord. Maar die daar zit op vele wateren, heet het. En er staat bij wat het betekent, voor mocht u die symboliek nog steeds niet begrijpen, op bladzijde 1200 zoveel, dan staat erbij, en de wateren zijn volken, scharen, naties en tongen. Het is de levende mensheid. En als er dus een beest voortkomt uit de zee, dan is het dus uit de wateren. En als er geen water in zou staan, zouden we het zo zonder meer noemen de afgrond. Maar het betekent dus uit de volkeren. Dat u niet meteen zegt, er komt iets uit het dodenrijk of zo. Omdat u denkt dat zee afgrond staat voor het dodenrijk. Niet dat dat niet zou kunnen, maar het ligt domweg nu niet voor de hand. Het beeld van dat er een macht opkomt van tussen of vanuit, of van tussenuit, de volkeren. Ja jongens, je hebt toch wel eens een keer een geschiedenisboekje in je handen gehad. Dan komt er zo'n mannetje uit Corsica en zo, niet meer. En dan ineens dan is het de keizer, de grote keizer nog wel. Hè? Ze spraken het in Nederland anders uit hoor, in de tijd. Maar dat is niet zo netjes om dat hier te doen. Maar er werd spot mee gedreven. En die Fransen begrepen dat toch niet, dus dat kon je ze gewoon zeggen. Maar goed, de grote, kijk, komt tussen de volken uit. Dan hebben we nog een Oostenrijkse huisschilder ooit een keer gehad. Wie naam ik nou even vergeten ben of zo. Het begint met een A, maar ze noemen hem Dolf, weet ik veel. Maar enzovoort. En die zou wel even een duizendjarig rijk oprichten. Nou, daarin had hij zich vergist en een rijk, ach, hij heeft de oorlog ingevoerd en uitgebreid en in stand gehouden. En dat is het enige wat hij gedaan heeft. Tragische man dus eigenlijk, hè? Iemand zei, maar het is een boef. Toen zeg ik, ja, wie niet? En ik bagatelliseer dat niet, maar het is inderdaad zo, ja. Maar er komt van tussen de volkeren uit, hè? En gelukkig hebben wij nou Jan van Riebeek, want die hebben we ook wat in de schoenen geschoven. Of hoe heet het, die generaal ook alweer? Zullen we nou niet te binnen schieten, maar die van Atje. Van Heuts, die bedoelde ik. Van Heuts hebben we ook nog. Van Heuts. En weet ik veel. En achteraf, die mensen zijn al jaren overleden. En die schuiven dan ook wat in de schoenen. Zodat wij onze eigen boeven hebben in onze geschiedenis. Die moet je in ere houden, vind ik, die lui. Maar goed. Dat is gewoon uit de... Meer is het niet. Het komt uit de volkeren. Komt iemand op, die komt aan de macht. Een beest. Zeven hoofden en 10 hoornen en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. Het komt voldoende overeen met de draak uit het voorgaande hoofdstuk. Voor zover er verschillen zijn, ja, de mode verandert wel eens. Dus hoe je nou die koninklijke hoeden draagt, weet ik niet. U weet Napoleon ook, die zette die steek dwars op. De rare dingen zijn, dat hoort zo, maar hij zette hem dwars. Althans volgens Toon Hermans. Ik heb het goed onthouden. Ja, dat is een kwestie van... Maar het is voldoende om te weten waar het over gaat. Dit is dat diezelfde als uit Openbaring 12 en als Openbaring 11. Die macht is dat in principe. Ik zei in principe. In beginsel. Daar is niet alles mee gezegd. Want vanaf vers 11... van dit hoofdstuk, staat er... En ik zag nog een beest uit de aarde opkomen. Dat woord ander staat er niet in. Nou ja, het staat er wel, maar dat betekent... net als het Engelse another... betekent het niet iets anders. Het betekent nog een. Heb u dat? Ja. Ik zag nog een beest... veel anders was hij niet. Natuurlijk was hij anders, het is een ander beest. Maar veel anders was hij niet, want er staat in vers 2... Het oefent al de macht van het eerste beest in de aanwezigheid van hetzelfde. En in de volgende verse staat het weer, in het loopje weg... dat die twee beesten met elkaar verbonden zijn en in wezen hetzelfde nastreven en in wezen samen één macht vormen. Heb u dat nog? Zoiets als de tsaar, of was het de tsarina? En die, die man ook weer, die... Rasputin, ja, zie je, Rasputin. Iets met een keuken was ik al, Rasputin, met scherpe kantjes enzovoort. Wat zei Juliane en Hofmans? Nee, toch? Nou ja, ik ben geneigd weer excuus te vragen, maar toen maar. Maar dat is het verschijnsel van dat je aan de ene kant een... Luister goed, Rutte. Dat je aan de ene kant iemand moet hebben die de wereldlijke macht als zodanig in handen heeft. En daarmee ook een leger of wat het maar is, de politie en de macht uitoefenen. En wetten en handhaving en de minister van Justitie en wat het maar is. Maar zo iemand moet ook iemand hebben als een soort spindokter, noemen wij zo iemand. Maar ik bedoelde eigenlijk, je moet zo iemand hebben die een groter plan in gedachten heeft. Want de grote machthebber... Degene die dwangmiddelen heeft, zal ik maar zeggen, die moet het een en ander uitvoeren. Maar er zit altijd iemand achter, minstens één, die het overzicht heeft en die een plan heeft op de lange termijn. Heb u dat? Achter Alexander de Grote zat er ook één, hoor. Dat was Arie. Stoteles heette die wel zijn achternaam. Ik spot er altijd mee. Maar Aristoteles. De kwalijke invloed van Aristoteles in de wereld zullen we het nou niet over hebben. Het is ook niet zo aardig, want daar staan er nog veel en veel meer in diezelfde rij. Eerst in Frankrijk, in Duitsland ook trouwens. Italië. Maar toen maar. Maar wat ik bedoel te zeggen, het is altijd eigenlijk een tweede. Er is altijd iemand achter. En in het ideale geval heb je de koning en de... In de Bijbel, het ideale geval. Heb je de koning en de... De hoge priester. De koning en de hogepriester. Beide erfelijke ambten. Dat is gunstig, dat is zodat niet Jean et Allemand zich verkiesbaar kan stellen en via geld stemmen kan kopen of enzovoorts. Dat is heel nuttig. Het heeft ook nadelen natuurlijk, je komt van die lui niet af, zonder geweld. Maar goed, daar heeft men ook wel oplossingen voor gevonden in de loop van de tijd, dus doe maar. Maar zoiets, de koning en de priester. En de hoge priester die houdt vast aan het woord van God. Dat is de leerstellige, de filosofische onderbouwing van het geheel. En de koning geeft daar uitdrukking aan in de uitoefening van zijn macht enzovoorts. En dat heb je in de toekomst ook. De ene is gewoon de koning die aan de macht komt, hoewel men niet zou verwachten dat het zou gebeuren, zegt ik meen Daniel 11. Maar soms gooit die hoofdstukken ook door elkaar. Maar hij komt inderdaad aan de macht enzovoort. En wij weten wie het is. En hier krijg je ook, dan komt de grote verwarring, hè? Omdat we niet weten wie het is. Wij weten iets over die figuur. Wij weten namelijk dat die afstamt van Abraham. Vervolgens van Ismaël. Meer speciaal van Esau. Waar kan die lijnen komen bij elkaar, maar toen maar. Nog specialer van Amalek. En dan weer van de koninklijke familie van Amalek, die uiteraard van meneer Amalek afstamt. En dat is de familie van Agag. De Agagieten zijn dat. Hebben u dat? U weet wel. Saul zou hem doden, maar die deed het niet. En toen was Samuel woest. En die gebruikte toen zijn zwaard te snijden een stuk van het kleed van Saul af. En hij zegt al, zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Omdat Saul Agag niet doodde. Maar Agag is de naam van de koning van de Amalekieten. En de Joden zeggen dat in die nacht dat die Agag nog leefde, want zijn kop ging er wel af, maar dat deed Samuel ook nog. Aardige die profeet. Dat is me er een hoor. Maar goed, ik sloeg hem de kop af. Maar de Joden zeggen dat hij in die nacht dat hij nog extra geleefd heeft, heeft hij nog nageslacht verwekt. Daar moet je een Jood voor zijn om dat te verzinnen. Ja, ik geef het toe. Was er nooit opgekomen. En daaruit stamt Haman, de Agagiet uit de geschiedenis van Esther. Enzovoorts. Maar die is dan weer een voorloper van die vorst die in de toekomst komen zal. The coming prince, zei Sir Robert Anderson. Maar het is de vertaling van een vorst die komen zal. Uit Daniel 9. Welk woord heb ik nou niet gebruikt? Heel goed, antichrist heb ik niet gebruikt, want het is hij niet. Het is gewoon een koning. Een hoorn uit Daniel. Die eerst klein is, maar uitermate groot wordt. U kent dat. Enzovoort. Zie je hoe makkelijk je daar Napoleon in herkent? Die is klein, en dan wordt hij uitermate groot. En hem werd een mond gegeven. En dan denk je, dat zal toch niet Hitler zijn? Want die had een grote bek, toch? Een grote mond. Sorry. Maar doe maar. Een grote mond. Praatjes maken. Ja, maar was het ook niet. Nou ja. En dan zijn er nog mensen die zeggen, ja, maar het moet wel een Jood wezen. Waarom? Anders zullen de Joden hem niet als Messias erkennen. Dan is mijn wedervraag, hoezo zouden ze hem als Messias moeten erkennen? Want we hebben het niet over de antichrist. Dat is namelijk sowieso wat anders. Toch? En waar staat dan in de Bijbel dat de Joden überhaupt iemand als Messias zouden erkennen? Wie heeft dat verzonnen? Schrappen, weg, dat staat nergens. Voor zover een antichrist komt, is het iemand die in de plaats van Christus gaat staan. Take it or leave it. En of hij erkend wordt of niet, heeft er niks mee te maken. Komt niet voor in de Bijbel. En nog erger is het dan zeggen ze, moet wel een Jood zijn. Oh ja, ja, uit de stam van Dan. Hoezo uit de stam van Dan? Ja, omdat de naam van Dan niet voorkomt. Ja, in Openbaring 7, bij de 144.000. Ja, omdat het niet voorkomt, sinds wanneer is dat een argument? Als het niet voorkomt, betekent dat je er niks over mag zeggen. Maar verder, en bovendien, sinds wanneer is iemand uit Dan een Jood? Niet dat het niet zou kunnen, maar ik vraag alleen, enzovoort. Het is zo krom allemaal. Maar het zijn geen Bijbelse dingen. Ik weet wel dat ze traditioneel doorverteld worden in bepaalde kringen. Maar het staat niet in de Bijbel. Helemaal niks van die naad. Dit is gewoon een vorst, een koning die komen zal. Vandaar dat men, dat de kerk, de Roomse heette het later, dat de kerk in de keizer te Rome die figuur gezien heeft. Abusievelijk ook aangeduid met de antichrist, maar dat heeft er niks mee te maken. Met dit. Maar iemand die macht heeft, wereldlijke macht, over een groot rijk. En verder heeft men natuurlijk mensen als Karel de Grote en Clovis en hoe die lui mag geheten hebben, heeft men er ook voor aangezien. Er waren altijd samenzweringstheorieën enzovoort. Hoe christelijk die lui ook waren, ene kant. Aan de andere kant werden ze uitgemaakt voor het personeel van Satan. Roddel, achterklap, dat is de manier om verwarring te zaaien. En dat gebeurt in onze dagen nog steeds. Met waarheid heeft het allemaal geen bal van doen, sprak hij, terwijl hij zich opwond. Nou goed. Er kwam een beest van. We praten niet over de antichrist, het hele woord komt hier niet voor. Antichrist, broeders en zusters, antichrist, ik heb een lijstje afgedrukt. Ik denk, dat neem ik mee, ik denk aan dat uitgedeeld op boekentafel. Maar het ligt nog in mijn printer, 50 exemplaren. Een lijstje met 20 stellingen die ik 25 jaar geleden geproduceerd heb. En nog steeds niet veranderd, want het gaat gewoon over de Bijbel. 20 stellingen met betrekking tot het begrip antichrist. Wie dat is. Maar het begint met wat Johannes zegt, want het is de enige die de term gebruikt in 1 Johannes en in 2 Johannes één keer. En dat is gewoon een herhaling van zetten. Antichrist is een valse profeet. Iemand die een valse leer predikt en die leer houdt in dat Jezus niet is de Christus. En dat Jezus niet is de zoon van de Vader, namelijk van God. En ieder die logent, de Vader en de Zoon, dan wil dat Jezus als Messias gekomen is in het vlees, heet dat daar. Laat me zitten, ga ik niet uitleggen. Maar ieder die dan logent, is antichrist. En Johannes zegt dan ook nog, en daarmee verzwakt hij het begrip ook nog. Hij zegt, nou ja, gij weet dat de antichrist komt, maar er zijn in onze dagen ook vele antichristen geworden die inderdaad zichzelf plaatsen in de positie van Christus, die hoofd willen zijn van de gemeente, al was het maar een plaatselijke gemeente, die ze dat voor het doel hebben opgericht, enzovoorts. Heb u dat nog? Heeft niks te maken met koningschap. Het hele begrip antichrist heeft niks van doen met koningschap, met politieke macht of iets dergelijks. In de Bijbel niet. Er is wel zo'n figuur met politieke macht, maar die heet niet antichrist. En hoe die wel heet, sorry. Hij heet beest. Of hij heet hoorn. En meer kan ik er ook niet van maken. En dat is deze figuur. En dan gaan we verder. En het beest dat ik zag, vers 2, was een pardel gelijk. En een pardel is een luipaard. Nee, niet een luipaard. Het is de luipaard. En niet het luipaard. Sorry. Het is de luipaard. Luip, dat is leep. Dat is op de loer liggen. Luipaard is zo'n beest. Die gaat op een tak in een boom liggen. Enzovoort. En die wacht wat er onder voorbij komt. En als hij dan honger heeft, dan laat hij zich naar beneden vallen. Onder het motto attaquons. Dat zeggen de Fransen als ze aan de maaltijd beginnen. Dat wist u toch? Attaquons. aanvallen in gewoon Nederlands. Dat hebben we aan de renaissance te danken, want het is bij ons terechtgekomen via Ajax. Maar, onzin. Het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn voeten als van een beer en zijn mond als van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon een grote kracht. Je herkent iets van die vier dieren uit Daniel 7. De leeuw, de beer, de pardel, de luipaard. En dan dat vreselijke beest die geen naam krijgt. Maar dit is weliswaar een beest met kenmerken van de leeuw van het Babylonische Rijk. Hij heeft kenmerken van de beer van het Medo-Persische Rijk. Maar hij heeft niet de kenmerken van een luipaard. Hij is een luipaard. Hij is een pardel, een luipaard, met enige kenmerken van de beer en de leeuw. Dat wil zeggen, hij is het Griekse Rijk, het Macedonische Rijk van Alexander de Grote, dat in Daniel 7 wordt voorgesteld door een luipaard. Misschien wel een cheetah, want hij was heel erg snel, staat er. Alexander de Grote. Maar dat rijk heeft kenmerken in zich inderdaad van twee voorgaande rijken, dat klopt, van het Medo-Persische Rijk en van het Babylonische Rijk. Dat is gewoon historisch. Het Babylonische Rijk ging over in het Persisch en het Persische ging over in het Griekse Rijk van Alexander de Grote, die dat annexeerde, in zich opnam enzovoorts. En het Griekse Rijk van Alexander de Grote was een rijk in het Midden-Oosten met 1 vierkante kilometer bij wijze van spreken en als wisselgeld in Europa. Maar het grote rijk, het grootste rijk, dat wereldrijk, grootste rijk wat ooit geweest is in de wereld, was van Alexander de Grote officieel. Praat het ook maar na. En dat was in het Midden-Oosten en tot aan India aan toe. Hebben u dat nog? Nou ja, we hebben later rijken gehad waarin de zon niet onderging. Omdat er hier en daar wat eilanden waren en koloniën aan de achterkant van de wereld. Of was het de andere kant van de wereld? Dat van Karel de Grote eigenlijk. En later zei men hetzelfde van Victoria. Oh, sorry, ik moet zeggen, ja, dankjewel. Die rugnummers ook altijd. Het was Karel de Vijfde, ja. Natuurlijk in de 16e eeuw. Na Amerika, de ontdekking van Amerika enzovoorts. Maar toen maar, dat u dat even weet, hè. Dat is een rijk in het Midden-Oosten. En als je het op een kaart ziet, ik weet niet, op die kaart zul je het ook wel niet kunnen zien. Nee. Gaat niet ver genoeg. Maar als je het op een kaart uittekent, heb je heel aardig de Arabische, dan wel Mohammedaanse wereld in kaart gebracht. Ooit een keer, maar dat moet ook al meer dan 25 jaar geleden zijn, heb ik eens gekeken welke landen dan binnen dat gebied liggen. En toen kwam ik tot een rijtje van 10. Maar ik heb het niet bij me, ik heb het niet onthouden, want ja, dat kan maar zo veranderen. Vroeg of laat valt er weer een rijk uit elkaar. Dan heb je Noord- en Zuid-Jemen. En dan weet je weer niet of je ze samen moet tellen. Of dat het dan toch weer één is en het kan nog veranderen. Dus ik deel het u maar mede. En verder wijs ik erop dat het rijk wel degelijk zou bestaan uit een statenbond. Een 10 statenbond. Dat is tamelijk algemeen dan toch bekend. Men spreekt over het rijk van de Antichrist. Maar het woord antichrist, dat moet je me nou even vergeven. Maar men spreekt over het rijk van de antichrist. En die staat aan het hoofd van een 10 statenbond. Want dat weten we uit Daniel vanwege die 10 hoornen. En we weten het omdat hier dat aangehaald wordt. En we lezen het ook nog een keer weer in Openbaring 17. 10 staten. Maar als dat zijn wereldrijk is, dan omvat het dus niet de hele wereld. Maar alleen wat wij nu kennen als de Arabische, dan wel Mohammedaanse wereld. Heb u dat nog? Wereldrijk wil zeggen het grootste rijk ter wereld, op dat moment. Maar het omvat niet de wereld. Zo'n rijk heeft namelijk nog nooit bestaan en zal ook pas bestaan in het Rijk van Christus. Dat is het duizendjarig Rijk. Maar het antichristelijk Rijk, ik heb niet het idee gekregen uit de Bijbel dat alle volkeren de aarde, dat de hele wereld daaronder gebracht zal worden of daarbij ingelijfd zal worden of iets dergelijks. Dat er een zodanige invloed van uitgaat dat de hele wereld ermee te maken krijgt, dat wel. En dat er allerlei rampspoed, populair gezegd, natuurrampen, heb ik van de Berg meegekregen, uit de beeld, laat maar zeggen. Die natuurrampen, dat die er zullen zijn en dat die niet alleen maar in Nederland zullen plaatsvinden, maar over de hele wereld, ja, dat heb ik ook uit Openbaring. Maar als het gaat over het rijk van deze figuur, nee, dat is die 10 Statenbond, dat is het. En dat daar invloed van uitgaat over de rest van de wereld, ja, dat zal dan wel. Maar het gaat buiten Rome, het gaat buiten Europa om. Het heeft er allemaal niets mee van doen. En dan gaat hij, hè. Dan staat er, en ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wonden werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. De populaire variant, zonder nadenken, is dan dus, het was de ondergang van het Romeinse Rijk en dat zal in de toekomst dan weer hersteld worden. Waarbij men voor het gemak de naam van de hoofdstad Babel aan de kant schuift en zegt, ja, maar daarmee wordt Rome bedoeld. Behalve dan bij de Jehovens getuigen, want die denken dat Babel Jeruzalem is. Verzin ze maar. En de kennen zelfs die zeggen, nou, het is eigenlijk elke stad. En sommigen vinden dat het is elke kerk. Tenminste, waar ik vandaan kom, werd oorspronkelijk geroepen, alles wat een christelijk kerkgenootschap geacht wordt te zijn, is per definitie Babel. En daar moet je uit. Want er staat, ga uit van haar. En dat is het ontstaan van de vergaderingen van gelovigen. Ik zeg het maar even, want zo staat het in de boeken, hoor. En dat hebben ze zelf zo geschreven. Dus toen maar weer. Maar, en of het waar is, nou een beetje. Maar letterlijk, Babel als hoofdstad van de wereld, ja, dat is gewoon nog toekomst. En daar komt hij. Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, van de leeuw. Babel was de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk van de beer, althans aanvankelijk, totdat Babel verlaten werd en verruineerde. Daarna kwam Alexander de Grote en zijn eerste opdracht was, dat had hij in de kop, had hij van Arie meegekregen, om een rijk te veroveren, om vervolgens zich te vestigen in Babel, dat hij zou herbouwen. En dat is precies wat hij gedaan heeft, alleen tijdens de herbouw daarvan is hij op vreemde wijze schijnt hij gestorven te zijn. Dus dan weet je het wel, dan staat er in de geschiedenisboeken dat dat wel geweest zal zijn aan een geslachtsziekte. Oniswaki malipanse. En niet alleen in Frankrijk. Heb u dat nog? Mijn commentaar is gewoon, hij was te vroeg en de Heer zei, dit kan niet gebeuren, dus hij nam hem weg. Dat is het, en daarna brak zijn rijk weer uit elkaar, zodat het eigenlijk maar een paar jaar bestaan heeft. En toen brak het minstens in vieren en in de praktijk eigenlijk maar in tweeën. Want daar hebben we de Seleuciden aan overgehouden en natuurlijk de Ptolemeeën. Heb u dat? En daarover gaat Daniël 11. Dat u nu denkt dat het niet van belang is. Het is wel van belang, want het maakt deel uit van de Bijbelse geschiedenis. Dit. Omdat het geprofeteerd is en het is ook zo gebeurd. Maar vers 3 spreekt over het herstel van dat rijk. En zij, en daar staat er, en de gehele aarde of het gehele land. Want aarde is een zeer betrekkelijk begrip. Aarde wil zeggen dat het niet de zee is en dat het ook de hemel niet is. En soms is het ook niet een ander land. Net als het woord aarde in het Nederlands. Soms heb je er maar een emmer vol van. Of een spa vol, dat kan ook nog. Hè? Een schop vol met aarde, toch? Ja, dat kan. Dit is een heel betrekkelijk begrip. Want iets als een planeet die aarde heet, met een hoofdletter A dus, Ja, die bestaat alleen bij Helensi. Nou, niet alleen daar, maar die, dat bestaat dus niet. Dat is geen Bijbels begrip. Dus de gehele aarde, meestal is zoiets het gehele land, verwonderde zich achter het beest. En misschien is het toch de hele aarde, alle volken. Maar ik bedoel, je moet er niet te zwaar aan tillen. En er staat, en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Nou slaat de verwarring toe, want we hadden net vastgesteld dat dit beest toch wel erg leek op de draak uit hoofdstuk 12. De beschrijving kwam zeer overeen en toch zijn het er nu twee. En als daar een vraag over zou zijn, wel nu, dan volgt het gedeelte vanaf vers 11, waar dat uitgelegd wordt. Namelijk een andere beest uit de aarde en hij sprak als de draak. En als hij spreekt als de draak, oké. Hij voelt aan als Esau, maar de stem is van Jacob. Wie was het dus? Jacob. Dat kan zelfs een blinde weten en die wist het ook als hij het mij vraagt. We hebben het over Isaac nu, hè. Sprak als de draak, dan is het de draak. En voor zover die uit de aarde, iemand zegt, maar ik kom toch uit de hemel? Dan zeg ik, ja, daarom staat er dat ik dat uit de aarde opkwam. Daar verwacht je het niet, maar hij was uit de hemel neergegooid. En dan was hij op aarde terechtgekomen. En hier is aarde dus het tegenovergestelde van de hemel. Niet het tegenovergestelde van de zee. Want het zijn de volkeren die op aarde wonen, toch? En als daar een macht uitkomt, komt het uit de aarde. Maar als een macht komt uit de zee, is het nog steeds uit de volkeren, want de zee is een beeld van de volkerenzee. En vooral van de chaos die daar heerst. Er zit geen plan achter die golfjes. Er heeft niemand een plan achter gemaakt, dat golf allemaal maar. En dan weer de ene kant op en dan de andere kant op. En dan komt het strand op en dan gaat het weer terug. En je wordt doodmoe van het heen en weer hollen. Op dat zachte zand. Met je kleine voetjes, want ik heb hele kleine voetjes. Enzovoort. En nog kleinere tenen. En een mens, wat een getop, waar kun je er moe van worden. En ik heb me toen voorgenomen, dat ga ik van mijn leven niet meer doen. En vandaag ook niet. We lopen niet mee met de, enzovoorts, met de wind van leer en met de stromingen en enzovoorts. Maar dat is waarom de volkeren wordt aangeduid als de volkerenzee. Niet omdat dat één vast gegeven is, maar omdat het één grote chaos is. Laat het vooral tot u doordringen. Stuurloos. De prooi van winden, maar winden zijn ook hoogst onbetrouwbaar. Nou goed. Zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, want je hebt er twee hier op aarde. De ene is die man uit die Agagiet, zal ik maar zeggen, de Amalekiet. Zoek Amalek op in de Bijbel en er staat er dat bij, zodra de verlossing tot stand komt, heb je met Amalek van doen. Oké, zodra je een christen wordt, dan loop je tegen Amalek op. Zodra je verlost wordt uit Egypte, dan staat er. En toen kwam Amalek. Het staat er eigenlijk alsof het volkomen logisch was. Hebben jullie net zoiets als Saïdje en het Dinda en de volgende karbouw moesten ze ook weer inleveren enzovoort. Bedankt aan Multatuli of hoe die man maar heette eigenlijk. Maar vooruit maar weer. Hè. En toen kwam Amalek. Die werd verslagen, al duurde het de hele dag. U weet wel dat Mozes, Aaron en Hur op de berg. Amalek. En toen het klaar was, toen zei de Heer, schrijf het op in een boek, vergeet het niet. Als je ooit definitief in het land komt, wat het je ten erve gegeven hebt, dan moet je Amalek uitroeien. Vergeet het niet, staat er. Specifiek erbij. Waaruit volgt dat de eindstrijd der volkeren, ook samengevat onder de naam Armageddon, ook zo'n begrip, wat men volkomen heeft opgeblazen, maar toen maar. Maar dat de eindstrijd der volkeren er een is tussen Israël en Amalek. En dat dus die grote baas, waar hier over hier gesproken wordt, die komende koning, de coming prince, de vorst die komen zal, is een Amalekiet uit het huis van Amalek, Ezo, Amalek, Agag, Haman enzovoorts. Heb je dat? En dus uit de Arabische wereld, ja. Inderdaad. Dat is waar het over gaat. Dat is één. Maar hoe die man nou eenmaal aan de macht komt, nou omdat die Rasputin die zit erachter. Of wij noemden hem trouwens de Zwarte Piet thuis. Dat heeft Zwarte Piet geen goed gedaan. Helaas. Want die schijnt te behoren tot met uitsterving bedreigde feestartikelen. Maar goed, ik weet nog goed dat ik de laatste keer als Zwarte Piet verkleed was. Maar ja, het was in Ermeloord, maar dat moet je daar ook niet doen natuurlijk. Maar toen maar. Daarachter steekt die figuur. Dat is die figuur die uit de hemel geworpen wordt en dan op aarde verschijnt. Een alien. Je kent het wel. Ze maken er legio films over. Toch? Aliens in een vermomming. Nou ja, een vermomming. De Bijbel zegt dat als een engel op aarde verschijnt, een gestalte aanneemt, dan ziet hij eruit als een man. Hoewel er nog genderstudies naar gedaan worden, uiteraard. Maar dan ziet hij eruit als een man. Ik weet niet of je weet hoe een man eruit ziet, maar dan ziet hij eruit als een man. En als iemand uit de hemel geworpen wordt van Gods wegen, betekent het dus dat hij niet terug kan. Dat hij maar een enkel reisje heeft en dat hij nu op aarde vastzit in een mannelijk lichaam. En dan komt hij iemand tegen en dan wordt hem gevraagd, wie bent u, hoort u bij ons of bij die, enzovoorts. Of iets dergelijks. Hoe is uw naam? Ik heb er een paar in gedachten, namen dan. Eén daarvan levert 666 op. Ja, gaat niet uitleggen, vind ik helemaal niet nodig. Heb 25 jaar geleden gedaan, dat doet niet meer. Dat is de Maitreya. Ik heb eerlijk aan iemand gevraagd die het moderne Hebreeuws kent. Van hoe schrijf je Maitreya in het Hebreeuws? En die zei, dat moet ik ook nazoeken voor alle zekerheid. Dat is gebeurd. En die kwam terug met de spelling in het Hebreeuws. Exact 666. Dus ik denk dat dat klopt. Ja. Maar toen maar. Of het me verder wordt uitmaakt. We gaan het zien om met een bekende te spreken, die trouwens ook Max heet. Maar toen maar. We gaan het zien, we gaan het beleven. Enzovoort. Maar ik heb daar geen twijfels over. Maar dat is die figuur die op aarde geworpen wordt, die beschikt over bovennatuurlijke krachten, die wonderen doet en vuur uit de hemel, energie uit de lucht. En het vuur uit de hemel haalt en wonderen doet, zodat indien het mogelijk ware hij ook de uitverkorenen zou verleiden. En die maakt gebruik van zijn alienskrachten om hier op aarde iets geregeld te krijgen. En wat hij geregeld krijgt is een verbond, een overeenkomst, een politieke overeenkomst in verband met Jeruzalem. Vanwege het vredesproces. Daar moet het beginnen en daar had hij ook wel willen beginnen als hij dan toch op aarde is. Jeruzalem innemen, de stad van de grote koning. Als je Christus wil worden in plaats van de Christus, antichrist, want dat is wat het betekent. Ja, dan moet je zien dat je je vestigt in Jeruzalem. Maar dat gaat hem niet lukken. Daar steekt de Heer wat voor, ja. Maar daarna, logischerwijze, komt hij in Babel terecht om een heleboel redenen. Maar de belangrijkste voor ons is gewoon omdat de profetieën dat allemaal zeggen. Oude Testament, Babel. De wereldrijken beginnen bij Babel, het eindigt met Babel. Die tenen zijn ook Babel. Kan niet missen. En de verwoesting van Babel, zoals beschreven in Jeremia 50 en 51, heeft nog nooit plaats gehad. En de vernedering uit de hemel naar de aarde van de koning van Babel, daar kan je helemaal niks mee. Het is gewoon onzin, tenzij het gaat over de duivel zelf, die in de toekomst uit de hemel op aarde zal geworpen worden en daar zal fungeren als koning van Babel, alsnog. In de toekomst, Maar dat is niet in de 70ste week van Daniël. En lees nou even mee voordat we gaan pauzeren. Zij aanbaden het beest. Die figuur die dan zijn kracht ontvangt feitelijk van de Satan die op aarde geworpen is. Dat is dus de antichrist, want dat is de valse leraar, de geest van de antichrist, de leugenaar van de beginnen, die logen dat enzovoort. Dat is de duivel. Dat is niet een mens in de zin van met menselijke genen of iets dergelijks. En met een geboortebewijs, een inentisch bewijs uiteraard, anders krijgt hij de mazelen. Maar goed, u begrijpt toch waar we het over hebben. Het is een engel op aarde en die ziet eruit als een man. En die heeft geen vleugels, want vleugels zijn attributen uit de beeldende kunst, maar ook uit de beschrijvende kunst eventueel, als aanduiding van geestelijke dingen, dan wel hemelse dingen. Maar het is een man. En waarschijnlijk komt hij in spijkerbroek of zo. Want dat moet tegenwoordig, hè. Toch? Nou. Wie is dit beest gelijk en wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond, dit beest werd een mond gegeven. Maar dat lees je ook in Daniël 7. Over die hoorn die groot werd en ineens had hij een mond. Iemand die voor hem spreekt. Mozes kreeg een mond, herinnert u zich dat? Mozes kreeg een mond, maar het was zijn broer. En deze figuur uit Amalek, Agag, Haman enzovoorts, krijgt een mond, een spreekbuis, en nogal een luidspreker, als u mij vraagt, maar iemand die dus het woord voert, die de filosofie levert, het verhaal daarachter. Heb je dat? Nee, wij zitten in Nederland met Rutte en hoe heet die jongen of zoiets. En dan moet Rutte zeggen wat er gaat gebeuren en dan gaat de jongen uitleggen waarom en hoezo of zoiets. Het is nu weer veranderd, geloof ik. Maar ik kan het niet tegen, ik kan het niet aanhoren, het is mij veel te onbenullig. En ik denk dat ze het een kleuterklasje aanspreken, daar reken ik mezelf niet toe. Dus ik kan er moeilijk tegen, maar zo ligt het ongeveer. Iemand moet zeggen wat er gaat gebeuren, maar er is iemand anders die het komt uitleggen. Of net andersom, iemand gaat de situatie begrijpen en uitleggen dat het toch nodig is, want de getallen, de cijfers en de statistieken. En dan komt er iemand anders en zegt, en potverdorie, en nou gaat de kroeg dicht vanavond om 8:00. En je mag wel een bijeenkomst houden, gelukkig. Maar niet meer dan 2.500 En dat soort dingen, jongens, wat een getop allemaal. Nou, zo heb je er twee. De een is de koning, zal ik maar zeggen. En de andere is de filosoof, dat is Rasputin. Dat is de figuur erachter. En dat is degene die spreekt. Dat is de mond. En dan zal ik u wat anders vertellen. In Daniël kom je nooit verder dan die ene hoorn. Met een mond. En je denkt, oké, dat is één hoorn. Maar dat die hoorn en die mond die hij heeft, dat die mond een ander is, weer iemand anders. Ja, dat is in Daniël niet geopenbaard en daarom lezen we het hier in Openbaring. Dat gaat over de nederwerping van Satan. Heb je dat nog? En als het toch in Daniël gestaan had, dan had men in de dagen van de Heer en van Handelingen moeten zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want eerst moet de duivel nog op aarde gegooid worden. Heb je dat? En dus wordt dat van tevoren in Daniël niet gezegd. Wordt geheim gehouden. Kon niemand zeggen. Eerst moet de duivel. Want dat staat er niet. En toch achteraf staat het er wel. Want de hoorn krijgt een mond. Nee, dat is de leugenaar van het begin. Grote dingen spreken er tegen de Allerhoogste. Enzovoorts. En die twee werken samen. En dat wordt ons hier in Openbaring uitgelegd. Het zijn er twee. De ene is die figuur uit de Arabische wereld, om zo te zeggen. Want ik wil niet steeds zeggen Mohammedaanse wereld. Maar dat is beschouwelijk als hetzelfde eigenlijk. Althans, dus overlappend. En de ander is gewoon de duivel zelf. En dat is de antichrist. Dat is degene die zichzelf stelt in de plaats van Christus. En die is al actief, sinds er een Christus is is er een antichrist actief. En verschijnen er dus op aarde allerlei antichristen die zich stellen in de plaats van de Christus. Niet door politieke macht, hoewel het is niet uitgesloten, maar in de eerste plaats macht over de gelovigen, over de christenen. Voor dat doel wordt de wet van stal gehaald. Er wordt de christelijke ethiek uitgevonden. En wordt tegen de christenen gezegd dat ze niet mogen fietsen op zondag. Enzovoorts. En trouw naar de biecht moeten. Want de leiding wil wel op de hoogte blijven van wat er allemaal fout gaat in het leven van de onderhorigen. En bovendien moeten ze dan betalen om vergeving van zonde te ontvangen. Enzovoort. Kunnen ze af laten kopen enzovoort. Dat wordt allemaal van bovenaf opgelegd. Heb u dat nog? Mensen die zich stellen in de plaats van Christus. Johannes zegt, zij zijn van ons uitgegaan. En Paulus zegt, uit uw midden zullen voortkomen, in uw midden zullen opstaan, enzovoorts. Dat heet antichristen. Maar uiteindelijk komt er een antichrist die zich aan het hoofd stelt. Niet alleen van het christendom, want dat blijft gewoon doorbestaan. Hè? Christendom ook na de opname van de gemeente. En die zich aan het hoofd stelt, als je het mij vraagt, dus inderdaad minstens van het boeddhisme. En dus heet hij de Maitreya. Want het is Boeddha Maitreya, hè? Zo, dat is voluit. En aan het hoofd ook van de islam. En dan is hij die Imam Mahdi, die in de islam verwacht wordt. En of de joden er nog iets mee hebben en hem als messias zullen zien, dat zou kunnen, maar dan zijn ze niet erg orthodox. Heb u dat nog? Dat valt dan in het kader van Weinreb's theorieën. En ik bied niet mijn excuses aan Weinreb. Weinreb die zei, ja, maar er schuilt een Messias in de nieden van ons. En dus ook in Jezus van Nazareth. En zo was hij er weer uit. Zoals toch ook een fariseer schuilt in ieder van ons, zei hij. Oni shwakim alipanse, is dat dan. Maar goed. Dat was weer genoeg over waar je het hebt. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Het zijn twee figuren die optreden in de 70ste week van Daniël. Met een klein begin, ze proberen iets te regelen met betrekking tot Jeruzalem. Tot overeenkomsten komen tussen de Joodse staat en de Arabische wereld. Dat heet het vredesproces. En daarbij gaat het eigenlijk maar om één ding. Namelijk om de vraag van wie is die stad? En dat is van belang, omdat de Bijbel dat ook vraagt. En zegt, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de termijn van de heidenen, dat is de afsluiting, de termijn van de heidenen vervuld zal zijn. En dat is tot in onze dagen. En tot en met de 70ste week van Daniël. Wereldomvattend is het niet, het heeft niks te maken met een plan voor de wereld of iets dergelijks.